De tekstwoorden voor deze morgen vindt u in Psalm 43 en gelaten 4. Uit Psalm 43, het vierde vers, daar spreekt het woord van de Heere aldus, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijn verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. En uit gelaten 4, het 27e vers, daar spreekt het woord van de Heere, want er is geschreven: wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Tot zover. Wij letten met elkaar op blijdschap bij het altaar. Vorige week hebben we gelet op blijdschap, bedoeld en beleefd. Maar ik kom daar nog een keer op terug. Vorige week hebben we gelet op Nehemia en op het Johannes-evangelie. De blijdschap van de Heere, die de sterkte van het volk mag zijn. En uit Johannes van die blijdschap, die nimmer meer zal worden weggenomen. Ik heb zo'n bijzondere nadruk trachten te leggen op het feit dat de Heere God uiteindelijk bedoelt de blijdschap en de verheuging. En dat hij zo lang zal toornen, tot er alleen maar blijdschap over is. En dan alles wat verzoend is door de Heere God, gekocht met het dierbare bloed van het lam, eeuwig blij zal zijn. Maar, ik heb toen ook gezegd, dat hier eigenlijk in de tijd begint. Uit Nehemia. Heb je het gehoord, die mensen hadden de wet horen lezen, die waren allemaal vreselijk verslagen en bedroefd. De Heilige Geest was er zeker bij, ze hoorden echt met hun hart, hoorden ze al die woorden, ze zagen alles wat verkeerd was, waarmee ze tegen de Heere gezondigd hadden. En ze zitten in zak en as. En dan moeten de levieten, die moeten zeggen, bedroef je niet, dit is een blije dag. Eet het vette, drink en wees vrolijk en stuur een portie naar een arme broeder die het niet heeft. Want de Heere is blij. Laat dat jullie toevlucht, jullie sterkte zijn, dat de Heere God blij is. Er is ook nog gewezen dat een ontzaglijk grote genade is. De blijdschap. Dat we er zijn. Het klinkt heel raar. Vooral als je in je leven misschien gedacht hebt, was ik maar nooit geboren geweest. Was ik er maar niet. Dat kan. Maar wat een genade. Om in het geloof, dat kan het alleen maar, te weten, hoe onnuttig ik me ook voel, hoe het ook is, ik ben er. Naar Gods bedoeling. Ik ben er. En dat er iets van die blijdschap mag zijn in het leven. Niet alleen in voorspoed, maar ook in tegenspoed van de blijdschap en de verheuging om Gods wil, dat ik niet voor eeuwig uit zijn hand gevallen ben, maar dat hij mijn armzalige leven toch bestuurt. En wat is dat een genade als je dan ook die bedoelde blijdschap, door God bedoelde blijdschap, ook mag beleven. Dat je, ja, laat ik zeggen, in de gewone, wat wij gewone dingen ook noemen van het leven, dat we weer bij elkaar zijn. Dat we weer een boterham gegeven hebben. En dat je, noem maar alles, moeder in haar werk, vader, dat je iets mag ervaren van de blijdschap. Van de verheuging. Een blijdschap die niet geroofd kan worden, want hij leeft. Het hangt niet meer aan een los gehouden, maar de Heere God, die leidt en die gebruikt ook zelfs het kwaad dat ons in dit jammerdal wordt toegeschikt, zoals onze vader het zei, laat hij ten beste keren. Goed, ik kan het niet helemaal herhalen, maar ik wilde daar toch nog iets dieper op ingaan. Misschien dat ik vorige week vrij breed, laat ik zomaar zeggen, gesproken heb over de blijdschap die in het woord Gods telkens aan de orde komt. in de psalmen en de profeten en noem maar op, als door God bedoeld. Maar nu wilde ik daar toch nog iets dieper op ingaan. Psalm 43, heel nauw verbonden aan Psalm 42, velen zeggen dat één psalm is, 42 en 43, gezien de woordkeus, gezien de omstandigheden, enzovoorts. Maar dat laat ik even rusten nu. Psalm 43, daar merk je dat de dichter die psalm geschreven heeft, die heeft het vreselijk moeilijk. Hij is ver overal vandaan. En hij heeft te maken met het ongoede tierenvolk. Dat wil zeggen het trouweloze volk. Mannen vol bedrog en onrecht. Op welke omstandigheden dat ziet, daar verdiepen we ons nu niet in. Of dat op dat deel van Davids leven of hoe dan ook, dat laten we even rusten. Het gaat ons nu even om de zaak als zaak. De man heeft het niet te breed. Heeft het uiterst moeilijk. Hij wordt aan alle kanten belaagd en omringd met bedrog en onrecht. En de mensen om hem heen, of het volksgenoten zijn of buitenlanders. Hij zit waarschijnlijk heel ver weg. Naar Psalm 42 in het Overjordaanse, ver in het noorden. Maar hoe dan ook, ze hebben het allemaal op zijn ondergang gemunt. En dan beroept hij zich op God. En het lijkt wel alsof hij enige mate God ter verantwoording roept. U bent de God van mijn sterkte, zegt hij. Gij zijt de God van mijn sterkte. Dat wil hier zeggen, gij bent de God waar ik naartoe vlucht. De God van de toevlucht. Van de, die een burg is, een sterke toren. Hij wil zeggen, Ik loop niet met mijn eigen kracht te koop. Ik loop niet met de mogelijkheden aan mijn kant te koop, dat ik al die tegenstanders en al die omstandigheden maar even kan veranderen om mezelf eruit te redden. Nee, gij zijt toch de God mijn sterkte. Doe mij dan recht, heren. Red mij. Want ik steun niet op mijn eigen kracht, maar ik hoop alleen op uw kracht. Waarom verstoot gij mij dan? Wat is de reden, Heer, dat ik me zo weggeduwd voel door u? Ik ga in zak en as, in het zwart, hier een aanduiding van rouw. Zak en as was dat in het oosten. Ik ga in het zwart vanwege de enorme druk die er aan alle kanten op mij uitgeoefend wordt. En het ergste van alles is dit. Ik ben zo ver bij u vandaan. Van de berg uw heiligheid. Sion. Van Jeruzalem. Van de tempel. Dat is eigenlijk het allerergste. In zijn waarneming. Hij staat onder druk. Hij staat aan grote gevaren bloot. Maar als ik nu maar thuis was. Als ik maar naar de kerk kon gaan. Want ik weet wel. Wij mogen de Heere niet binden aan hout en steen en aan een naam. Maar toch het behaagde God in de oude bedeling om daar in zijn huis en tempel zangen zich te openbaren. Daar waren de liefelijkheden van zijn tempel. Daar was de dienst van de Heer. Daar wilde hij ze wonen en spreken. En daar verlangt hij naar. Ik weet wel, hij is daar ver in het noorden ook niet van God verlaten. In die zin. Maar toch zit er iets moois in. Dat hij verlangt naar de gemeenschap met God. En dat hij die gemeenschap als het ware zoekt in de kerk. Bij de feesthoudende menigte. Om met de blijde scharen feest te hadden. Dan komt het wel goed. En daar zij zo ver vandaan. En dat doet hem zo verdriet. Als hij daar ver weg zit. Onder grote druk. En God lijkt hem wel opzij te schuiven. Hij kan niet meer komen. Heere, zend alsjeblieft een paar trouwe wachters. Uw licht. Uw waarheid. Dat die me komen ophalen hier in dat verre, akelige land waar ik ben. Waar ik verdrukt word. Waar ik dag en nacht geen rust heb. Zend uw licht en uw waarheid. Dat ik weer terug mag komen tot uw berg. De Sionsberg. En tot uw woningen. Dat is het groot als het hart verlangend mag zijn. Naar de gemeenschap met hem. En naar de dienst van de Heer. Wat heeft Jezus Christus al deze dingen tot het diepst toe zelf beleefd en beoefend. Hoe is hij de dood ingegaan? Hoe heeft hij de gemeenschap van God gederfd? Hoe is hij in licht en in waarheid teruggekeerd ten derde dagen uit de dood? Maar daarin ligt nou juist ook deze zanger. Plaat. Daarin ligt de mogelijkheid van deze woorden, dat hij ook gered wordt. Hij valt niet weg in het niets. U bent een mens, ik ben een mens, wij zijn samen mensen, individuen. Dat kun je niet wegdenken. We zijn er. En wat het nu over de blijdschap gaat van het volk, daarom leg ik daar nu even de nadruk op. En dan krijg je dat vierde vers wat als tekstwoord genoemd werd. En dat ik inga tot God altaar. Tot de God der blijdschap bij mijn verheuging. Dat is vreemd. Hoe kan iemand die in zulke omstandigheden verkeert, als zo'n rechteloze en krachteloze onderdrukt wordt. Hoe kan zo iemand zulke woorden spreken? Dat heeft vast iets te maken met wat ik vorige week zei en aanhaalde. Die blijdschap die nimmer meer van u genomen zal worden. Had je toen ook al. Hier spreekt ondanks alles de mens die weet dat God de God van de blijdschap, van de verheuging, het staat er als het ware in een soort overtreffende trap, blijdschap, verheuging, een soort opeenstapeling van woorden, omdat hij niet kan zeggen hoe verblijdend het is God. Dat God de bron, de reden is dat hij het uitschreeuwt van blijdschap. Dat hij begint te zingen en te springen als het ware. En misschien wel letterlijk. David heeft wel gehuppeld voor het aangezicht van de Heer. Blijdschap mij de verheuging, dat wil zeggen, ik zing het uit van blijdschap. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Zal zingen voor de opperheer, zal psalmen zingen tot zijn eer. Maar hoe kun je dat zeggen? Hoe kun je dat zeggen als je zo in druk zit? Hij heeft weliswaar gezegd, heren, wat is de reden? Waarom verstoot u me toch? Waarom ben ik zo ver van alles vandaan? Waarom kan ik niet meer aan uw dienst deelnemen? Maar dat neemt niet één ogenblik weg. God blijft voor hem de bron van alle vreugde. De bron ook van het leven. Dat hem bevrijdt van de druk, van de vijanden, van de dood, van het verderf. Dat blijft in de ziel, in het hart van deze dichter ingegrift. De wetenschap. Hij, God, plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Hij, de God der blijdschap en de verheuging, de God van de vrolijkheid en van het licht. Hij is het die ook zin en reden en blijdschap geeft aan mijn leven. En wij zijn het bewust. O geliefde, dat is een punt dat wij zo nodig hebben in ons leven om daarin geleid te worden. De God der blijdschap en der verheuging. Hij is een licht en gans geen duisternis is in hem. Het is allemaal aan onze kant. De zon, het verdriet, de onvergenoeg. Het zinken, dat is onze kant. Maar de kant van die trouwe God, tot in zijn diepste wezen, is eeuwige blijdschap. Een zalige fontein van alle goed. En God is toch ook toorn. God toornt wel over de zonde. En ik heb verleden week gezegd, zo lang totdat er alleen maar jubel en blijdschap over is. God blaast als het ware, zo lang totdat alle opstand, alle bitterheid weg is. En dat er echt eeuwige blijdschap zal zijn op hun hoofd. En dat alle vrijgekochten met gejuich wederkeren en bij de Sion komen om de Heer te loven en te prijzen. Ik weet wel, dat is vaak ons grootste gemis. Dat we zo uit de aarde aard zijn. En dat is op zichzelf niet zo erg, als we dat uit de aarde aard zijn. Dat mens zijn, nou maar zouden kunnen en mogen aanvaarden. Dat we aanvaarden, ik ben wie ik, met mijn leven, met mijn narigheid, met mijn overtredingen. Maar God heeft mij in Christus al zo aanvaard en van eeuwigheid geliefd en verkoren. Dan hoef je daar niet zo'n drama van te maken dat je maar een gewoon mens bent. Want dan betekent het juist dat jij en ik als gewoon mens, met alles erop en eraan en er niet aan, dat je als het ware als een kind mag spelen. Al ben je niet zo geestelijk, want je bent ook niet geestelijk. Je bent een mens. Maar mag spelen voor het aangezicht van de Heer. Met alles wat hij geeft en doet. Maar goed, ik weet wel wat je bedoelt als je zegt, ja mama, het is hier toch meer verdriet en de dagen van de duisternis enzovoort. Ja, maar daar is ook heel het woord van God opgericht. Het volk dat in duisternis woont, zal een groot licht zien. Dat God heeft gezegd, zij zullen nogthans blijde zijn. Juich en zing vrolijk, gij inwoneres van Sion, want de Heilige Israël is groot in het midden van u. Hij is gekomen, Jezus Christus,
Het woord dat vlees geworden is.
En dan weet ik wel, wij kunnen niets maken. Maar je bent gelukkig als er ogenblikken mogen zijn in je leven. En ik hoop niet alleen ogenblikken. Maar dat in de diepste zin je leven gedragen wordt door de verheuging. Door de blijdschap. Al kan er nog zoveel verdriet zijn. Kant 43, 42, verdriet. Afwezen, ver weg zijn. Maar toch, die wetenschap, je kunt het soms aan elkaars gezicht zien. Hij is de God der blijdschap. En mijn verheuging. Hij alleen bedoelt dat ik blij zal zijn. En verheugd van zorg ontslaan. De God der blijdschap, mijn rug. Maar let wel, er staat in die ene tekst ook over het altaar. En nu komen we tot iets fundamenteels. De blijdschap in het algemeen is een groot goed. Ik heb vorige week gezegd, daar hoef je niet platvloerse lol onder te verstaan. Maar de blijdschap in het algemeen is een groot goed. De blijdschap maakt een medicijn goed. Lees je in de Spreuken. De blijdschap doet het gebeente van de mens goed. Als je met een chagrijnig gezicht je medicijnen inneemt om een beter te worden, dan help je niet zo goed blijkbaar. Ja, je moet nou niet zeggen, je moet erin geloven. Nee, in hem geloven. God is goed. Maar, ik wil nu die blijdschap sterk centraliseren, concentreren op Gods gemeente. Die meer mogen weten en beter mogen weten uit genade. En dan worden wij geconfronteerd met het altaar. Met het altaar dat daar in de tempel of in de tabernakel, dat daar staat opgericht op de Sionsberg. Daarom staat er, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap en de vreugde. Maar het altaar, dat staat voorop. Dat vormt hier in dit verband de kern, de grond voor de blijdschap. Voor Christus gemeente is het altaar de grond voor de blijdschap. Dan mag die blijdschap zich uiten in de blijdschap over allerlei dingen, over man, vrouw, kinderen, boterham, thee, koffie, alles. Je kan het zo niet indenken. Zijn goedheid gaat het alles te boven. Maar het centrum, het draagvlak voor de blijdschap en de verheuging is het altaar. Het altaar dat spreekt van de verzoening. Het altaar dat spreekt van de wegname van de schuld der zonde. Het altaar dat ons toeroept plaatsbekleding. Ik hoef niet geslacht, geofferd. Maar er is een vervangingsmiddel door God gegeven. In het Oude Testament het bloed van stieren en bokken. In het Nieuwe Testament weten wij, Jezus Christus is gekomen om zichzelf goden op te offeren tot een rantsoen voor velen. En daarom zo, ik wil het liefst zo letterlijk mogelijk, zo, nou ja, naar de bedoeling dan. Die man, die zou wel in het altaar willen kruipen, zoals het leest, hè, dat ik inga tot Gods altaar. Dat betekent, hij wil er klem tegenaan. Hij wil er zijn hand op kunnen leggen. Hij wil als het ware
bij dat altaar neervallen en het vasthouden, terwijl de rook opstijgt naar omhoog. Hij wil erin zijn. Want zo is God de God van zijn verheuging en de God van de blijdschap. God zelf heeft die weg van de blijdschap geopend. Al zo lief heeft hij de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daarom, dat typisch klinkende, dat ik inga tot Gods altaar. Want zo is hij de God der blijdschap, de God van mijn blijdschap en van mijn verheuging. Zo alleen. De dichter kan niet meer over God in het algemeen spreken nu. En over de algemene dingen die God van de hemel geeft aan de mensenkinderen. Regen en zonneschijn en blijdschap en noem maar op. Al die goede gaven die de Heere God geeft. Er zijn ook redenen tot blijdschap. Maar er is geen erkenning van de ware God. Maar voor deze dichter. En ik hoop dat het ook ons ter verduidelijking mag zijn. Het altaar. Dat is ten diepste. Het. De reden. Dat God de God der blijdschap en de verheuging is. Bij het altaar blijkt dat die God die de alle dagen toornen moet over de goddeloosheid. Bij wie de onzinnige niet kan verkeren. Een God. Waar we allemaal voor moeten verschijnen. En waar we rekenschap moeten geven van elk ijdel woord dat uit onze mond gegaan is. Alles wat geschiet is in het verborgen en in het openbaar. Dat die God die te vrezen is. In zijn verantwoordschap. Die ons verschrikt door zijn toorn. Dat die God nu ten diepste dezelfde God is. Waarover we blij mogen zijn. Dat is uitgekomen bij het altaar. Zijn verschonende barmhartigheid. Zijn onuitsprekelijke liefde. Dat hij mijn persoon, jou, dat hij mijn leven wil verlossen van het verderf, van het vuur, van de gloed van zijn toorn. En dat hij dat zo heeft uitgedacht van alle eeuwigheid. Om zelf zichzelf te geven. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde, haar zonde haar niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Het altaar. Daaruit blijkt. Ten diepste, hij is de God van de blijdschap. En zo is hij de God der blijdschap, mijner verheugd. Want bij dat altaar word ik gewaar, zijn eeuwige liefde en trouw. Zijn onbegrijpelijke ontferming over zondaar. Dat hij redder is. Dat hij vergeeft, dat hij verlost van het ongoede dieren vond, van bedrog, van onrecht, hoe dan ook. Dat is dan ook de oprechtheid van deze man. Oprechtheid. Dat hij zijn bestaan, zijn hele zijn, als het ware, toe mag vertrouwen. Dat is zijn begeer. Aan die God. Die bij het altaar roept, ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust, de hitte van mijn gramschap, is gelust. Ja, maar dan krijg je ook pas als het ware een haat, een verachting als het ware voor de zon. Als je dat gelooft. Een mens kan zijn oren tuteren dat hij zegt, o vreselijk, alsjeblieft, hou op. Vervloekt, vervloekt, vervloekt. Maar hij, tegelijkertijd zit hij alweer plannen uit te broeden om een kalf te maken. De ware God ten honen. Of hij wordt een vrome fariseer, weet je wel. Die probeert te redden met de gerechtigheid uit de werken der wetten. Maar als je nou werkelijk begeerte hebt om de wankelende gangen te mogen richten naar het woord, niet te verzinken in de zonde en de ongerechtigheid, te mogen opstaan, dan is dat ons nodig. Om bij het altaar de bron van onze vreugde en blijdschap te vinden. Om bij het altaar te horen van die hitte van gramschap die geblust is op Golgotha, op het altaar. Dat geeft waarachtige blijdschap. Dat geeft, ik zal opstaan. Ik moet verder. Verblijf je niet over mij, mijn vijandin. Dat wordt niet bewerkt door de dienstbaarheid, door de slaafmoraal, door de zweep. Maar dat wordt bewerkt daardoor. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, dat we zijn kinderen genoemd worden. Daarom. Dat ik inga, dat wil hij graag, dat begeer ik. Dat ik erin mogen kruipen, in het altaar. Dat is de God van mijn blijdschap en mijn verheuging. En dat ik denk gewoon maar letterlijk, de hart of de schieter wordt hier eigenlijk bedoeld. Dat ik u met de schieter loof. Dat ik met al uw kinderen, met de feesthoudende menigte waarvan in Psalm 42 sprake is. Dat ik daar weer als het ware in die wolk mag worden opgenomen. O God, mijn God. O God, mijn God. Waarom mijn God? Het altaar. Waarom, o God, hoe heilig zijn, o God, uw gedachten. Ik kan ze niet tellen, ik kan er niet bij. Dan ben ik blij. Dan zal ik me verheugen, Heere God. Want dat bedoelt u. Ik kan het niet van me afzetten. Dat u bedoelt. Dat ik blij word. En dat ik zing. En dat ik bij uw stemmen. Bij stemmen naar feest houd. Met uw blijde schaar. Dat bedoelt u. Breng me nou alsjeblieft weer terug, Heer. Breng me weer terug. Breng me terug, ik zeg het nu in nieuwtestamentische woorden, bij het kruis van die lieve heren en zaligmaking. Breng me terug bij het offer. Breng me terug bij dat lijden en sterven van uw lieve zoon, opdat ik daaruit verblijd mogen worden en u herkennen als de bron van alle blijdschap en vreugde. Gelaten. Daar waren de mensen ook niet zo blij meer. Ze waren wel blij geweest. Maar er waren andere mensen gekomen die zeiden, ja, maar zo gaat het niet. Er komt nog wel het een en ander kijken. Ik zal me voor de zekerheid laten besnijden. Onderhouden jullie de sabbat nog wel? En eten jullie alles maar? Dat waren de Judaïsten. die waren zogenaamd tot het christelijk geloof bekeerd, maar niet echt in hun hart. En daarom, toen de apostel Paulus weg was, toen kwamen zij ook eraan te pas. En ze zeiden, ja, voor de zekerheid kun je beter dit, kun je beter dat, kun je beter zus, kun je beter zo. Die hele simpele mensen, die gelovige heiden, die wandelden in de vreze des Heren. Die kregen opeens te maken met gebod op gebod, regel op leven. Toen werden ze juist onzeker. Toen werden ze juist niet blij. Dat te begrijpen. Want als onze zekerheid moet komen uit onze plichtbetrachting, als het daarop vast moet zitten, dan heb ik niet zo makkelijk. Dan word je steeds onrustiger. Dan krijg je steeds het gevoel, nog meer, ik moet er nog dit, dat, zus, zo. Kortom, het is maar een vingerwijzing hoor, maar ze kwamen weer onder een andere regie, een ander regiment, een ander uitgangspunt. Doe dat. En gij tot leven. Paulus heeft dat gehoord en die man is er vreselijk van ontdaan. Hij voelt aan dat gaat erop of eronder. Nou worden het daar allemaal vrome mensen. Ja, maar dan in de verkeerde zin. Niet godvrezende mensen, die in alle eenvoudigheid voor het aangezicht des Heren wandelen, maar het worden nou van die vrome mensen. Net van die vrome gezichten en vrome praatjes. Het worden nou van die hele geestelijke mensen, weet je wel, die amper over iets durven te praten, gewone dingen. Want dat kan toch eigenlijk niet. Je bent toch dit, je bent toch dat, je moet het toch waarmaken, je moet toch... Hij voelt, dat is niet zomaar een accentverschil. Hij voelt aan, hier hangt van af, dood of leven. Vrede of oorlog. En daarom is hij zo ontzettend scherp in de gelaten brief. En zegt hij, wie heeft jullie betoverd dat je dat doet? Het is allemaal van de Heilige Geest, van het Evangelie. Daar heb je het uit ontvangen. Daar heb je uitgelezen. Waar is nou je blijdschap? Waar is nou je geluk? Waar is nou alles? Je zit nu. Oh ja. Het is nog maar zo'n klein beginsel. En als er dan weer iemand komt die zegt, nou je moet maar dit niet meer eten en dat niet meer eten, want er staat in de wet geschreven dat je beter geen varkensvlees kan eten, ik noem nou maar wat, of dat je beter dat en dat. Ja, dat is waar. In plaats van rustiger word je nog onrustiger. En nou zegt Paulus, maar dat is de bedoeling niet. Dat is de bedoeling niet. Want er staat geschreven in Jesaja 54. Wees vrolijk of zing vrolijk, gij onvruchtbaar. He? Zijn wij dan onvruchtbaar? En je weet het van Sara, die was onvruchtbaar. En tenslotte was ze zo oud dat er geen kinderen meer konden komen en Abraham was ook oud. Maar toch zei de Heere God, telkens weer, ik geef het nu een beetje vrij weer, Abraham, maak je maar geen zorgen. Wees verblijd, want zo zal je zaad zijn. Als de sterren van de hemel, als het zand aan de zee. Zing maar vrolijk. Wees vrolijk. Sara lachte. Toen de Heere zei, over een jaar is er hier een baby in huis. Toen zei ze, hoe kan dat nou? Hoe kan nou iemand die 100 jaar is, iemand die 90 jaar is, hoe kan dat nou? Het is allemaal voorbij. Waarom heb je gelachen? Ik heb niet gelachen. Je hebt wel gelachen. Maar het gaat toch door. Toch door. De Heere maakt een lachen. Zing vrolijk, gij onvruchtbaar. Die niet waar. Want uiteindelijk zijn de kinderen de eenzame Veel meer dan de kinderen der getrouwen. Dan de kinderen van haar. Maar goed, dat is even een natuurlijke achtergrondtekening. Maar er is meer, dat begrijp je wel. Wij kunnen ons vreselijk onvruchtbaar voelen. Onvruchtbaar. Want, als we kijken naar de wet, als we kijken naar dit en dat, dan zeggen we ja, zie, het is allemaal.
Zo gij in het recht wilt treden en gade slaan met ongerechtigheid af, wie zou dan bestaan?
Die alle reden doet, elke dag nog. Maar het staat geschreven, wees vrolijk, onvruchtbaar. Waar moet ik dan vrolijk om zijn? Want met de wet kan ik niet leven, kan ik het niet uithouden? Kan ik niet blij worden, in die zin? Ik bedoel nou die wet zoals wij het dan over het algemeen aanpakken. Als een werk, wet, kan ik niet blij mee worden? De overwegingen bij die wet van hoe het moet, die brengen me ook niet verder. Ik word in mezelf gewaar, dat doet de Heere wel, dat ik een onvruchtbaar mens ben. Waar besla ik onnuttig de aarde? Ja, maar er staat geschreven. Wees vrolijk, gij onvruchtbaar, die niet gebaat, die niet kunt wijzen op allerlei prestaties en op allerlei volbrachte werkzaamheden, omdat je altijd vastloopt ergens. Je hebt niet gebaat, zo sta je dan al. Als iemand zegt, ben je bekeerd? Dan zeg je, nee, ik moet bekeerd worden. Ben je dit, ben je dat? Hou maar op. Hij die niet gebaat. Wat zie je nou? Wat zit je nou? Je bent toch maar gewoon mens. Zing vrolijk. Wees vrolijk. Waarom? Omdat ik zo onvruchtbaar ben. Daar kun je moeilijk vrolijk om zijn, lijkt me. Maar daarom, om de God der blijdschap en der verheuging, hij geeft reden tot die blijdschap. Wees vrolijk, gij onvruchtbaar die, en gij onvruchtbaar die niet baat, breek uit en roep gij die geen wagensnood hebt. Als ik heel eerlijk ben, dan moet je ook zeggen, ik ben nog zo lamlendig dat ik nog geen eens behoefte heb. Aan dit niet, aan dat niet. Je hebt mensen die kunnen met zo'n enorme intentie ergens over spreken. Iets wat ze nastreven, iets wat ze willen volbrengen, iets wat ze willen doen. En dan is het verband voor God de Heer moet je toch wat over hebben, zeggen de mensen. Voor God de Heer moet je toch dit, als het echt is bij je, dan moet je toch eigenlijk alles voor de Heer. Geen basis nog. Dat is toch wel een beeldtekening, zou je zeggen, zo al het akelig. Want je hebt geen eens werkzaamheden, zoals men dat noemt. Je hebt geen werkzaamheden om wat voor te brengen. Je lijf is als het ware zo uitgeleefd en zo, ja, versleten en zo duf en zo akelig, dat je hebt geen eens werkzaamheden om te baren wordt bij het leven, leven voor te brengen. Dat heb je nog niet eens. En je klaagt je nood misschien wel. Je zegt, ach, ik ben zo'n mens, hou op, want ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Misschien ben je wel erg bedroefd, ik weet het ook niet. Ja, staat er dan geschreven, die niet baat breekt uit en roept, gij die geen barensnood gehad, roep het uit van blijdschap. Gij zijt de God mijner vrolijkheid en mijner verheuging. Gij! Ik heb geen reden in die zin om blij te zijn met iets van mezelf. Wat ik gepresteerd heb, wat ik daar gesteld heb, hoe ik gehoorzame jongen ben voor God en dat. Daar kan de reden van mijn blijdschap niet zijn. Maar juich en wees vrolijk in mijn rest van Gion met de fontein van bloed bij het altaar. Gij zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils. En gij zult zeggen te dien dagen, Deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Hij heeft het voor zijn rekening genomen. Alle gewicht, alle plechtstatigheid, verkeerde plechtstatigheid uiteraard. Alles waar de mens zo zuur in zit, wordt als het ware van een afgetild en zegt, nee hoor, hou maar op met al je godsdienstige geestelijke praatjes, met alles wat er is, maar geloof je Gods eeuwig blijvende woord, dat zegt, wees vrolijk. Ik kan het niet. Ja hoor, de Heer zegt het. De Heer zegt het. Dacht je dat ik het wel kan? Maar als je gelooft dat de Heer dat zegt en bedoelt, ik geef je de garantie, dan word je al een beetje blij. Dan ga je een beetje vrolijker naar huis. Dat de Heer dat wil. Dat de Heer, lieve moeder, oma, wie je ook bent, die de Heer vreesde, dat de Heer het erom te doen is dat je gezicht gaat stralen voor eeuwig. Dat hij zelf met eeuwig gesproken klaar staat om de tranen voor eeuwig uit je ogen weg te wikken. Dat is geen tranen, dan word je toch al een beetje blij. Dat hij daarmee bezig is. Zing gewoon, want je hebt veel meer kinderen, je voelt je eigenlijk misschien eenzaam. Eenzaam en verlaten. Maar je hebt wel kinderen. Heb ik wel kinderen? Jawel. Misschien op een andere manier zoals Sara een zoon kreeg. Maar het heeft ook een geestelijke betekenis, zegt Paulus. Jullie hebben zo'n kinderen. Jezus die zegt, kom. Je bent mijn bruid. Ik ben de man. Ik zorg voor alles. Ik zorg voor alles. Hier heb je. Wat heb je nodig? Liefde. Blijdschap. Vrede. Vergenoegdheid met de tegenwoordige, lijkt dat mij? Ik heb alles. Heb je goede werken nodig? Ik heb ze. Kant en klaar, kom. Stap erin. De kinderen der eenzamen, daar heeft hij voor gezorgd. Zijn veel meer dan de kinderen der getrouwden. En om even de allegorie vast te houden. De kinderen zijn getrouwd. We moeten dan even denken aan de mens die nog getrouwd is met de Judaïsten, weet je wel. Met die mensen die daar bij de gelaten kwamen. Die zeiden, je moet dit, je moet zus, je moet zo, je moet zus en dat. Ja. Die lijken wel veel te hebben, maar ze hebben niks. Die daaruit leeft om zijn eigen ongerechtigheid te verwerpen, die zakt in de ongerechtigheid tenslotte weg. Eerlijk waar. Maar er zit geen bodem in, er zit geen garantie bij. Maar hier wel, in dat altaar, daar zit alleen maar de mogelijkheid en de vastheid dat jij ook uit de drek wordt verhoogd, dat je niet verzinkt in de hel en in de zonde en in de ongerechtigheid. Daar alleen zit het in. Je krijgt alles uit die ene dierbare Heer en Zalmer. Meer is niet nodig. Nog eens. Die oude grootvader uit onze familie, hè? Ik vind het altijd zo'n prachtige verhaal, dus en daarom verhaal ik zo. Overduin, voel je nog wat? Ik voel niks. Heb je nog wat? Ik heb niks. Ik zie niks. Ik hoor niks. Maar ik geloof in hem. Die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En als dat niet genoeg is, dan neem je maar een crucifix. Amen.